De kerkenraad maakt u het volgende bekend. Voor de komende ambtsdragersverkiezing is als ouderling aftredend broeder C. Kraaienveld. Hij stelt zich niet herkiesbaar. De kerkenraad stelt het volgende tweetal, de broeders P. T. Noordengraaf en G. van de Plicht van de Gorstenweg. Voor de jaken is broeder H.J.N. de jongste aftredend vanwege verhuizing. De kerkenraad stelt het volgende tweetal, de broeders M. M. Kleinjan van de Boterbloem en H. van Wetten. De stemming zal plaatsvinden op de manslidmatenvergadering van 9 maart. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Het is lijdenstijd, gemeente, en daarom zingen wij een lijdenspsalm. Psalm 22, vers 4. Al wie mij ziet, bespot mij, boos te moe. Men schudt het hoofd, men steekt de lip mij toe. Daar ik het gebed tot God vertrouwend doe, moet ik nog horen dat God op wien hij steunt hem gunstig oren, verleen hem red, dat die nu hulp doe komen en hem in wien hij heeft zijn lust genomen in ruimte zet. Het 4e vers van Psalm 22. stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen van het gebed des Heren. Het zesde vers: vergeef ons onze schulden, Heer, wij schonden al te snel uw eer. De boosheid kleeft ons altijd aan. Wie ons er zou voor u bestaan? Had Jezus niet voor ons geleen? Wij schelden kwijt wie ons misdeen. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord, en wel uit Lucas 23, de versen 33 tot en met 49. We luisteren naar de wet, wij zingen het zesde van het gebed des Heren. En daarna Lucas 23, vers 33 tot en met 49.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem al daar en de kwaaddoeners, één ter rechter en één ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. en verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende, anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende, bespotten hem en brachten hem edik, en zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelven. En er was ook een opschrift boven hem geschreven, met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos u zelven en ons. Maar de anderen antwoordende, bestraften hem, zeggende, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar, zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren, en er werd duisternis over de gehele aarde, tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus, roepende met grote stem, zeide, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij den geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide, waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die er samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder, slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen, die hem tezamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan.
We willen de komende Lijdenszondagen luisteren naar de kruiswoorden van de Heere Jezus. Het eerste kruiswoord kunt u vinden in Lucas 23, vers 34a. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Tot zover onze tekst. We willen in onze voorbeden denken aan zuster Visser Koudstaal, die nog steeds in het Maastad ziekenhuis verblijft. En Erik Jan Visser, die ook in het Maastad ziekenhuis verblijft. Esther Verbaas willen we weer gedenken. En zuster Henny Bunk is jarig geweest. Die verblijft in Nebo. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo naderen we voor uw heilig en vlekkeloos aangezicht, voor wie wij niet kunnen bestaan. En geef dat we dat beleven, want dat is zo noodzakelijk om daadwerkelijk de inhoud van de tekst nodig te leren krijgen. Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen. Opdat wij ook gevoelen dat wij vergeving nodig hebben. En dat niet alleen voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw. We hebben het samen gezongen met het gebed des Heren. Dat ook in het leven der genade er telkens weer vergeving nodig is. Omdat ons in alles de zonde zo aankleeft als een ziekte. O, we smeken het u, o Heere. Ga niet met ons in het gericht. Maar zie ons aan in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Zo naderen we dan ook tot u. En geef gebed en leer ons bidden. Zoals gij het uw discipelen hebt geleerd. Dat we niet gelijk met onze eigen noden zullen beginnen. Zoals we dikwijls gewoon zijn te doen. Maar dat wij oog krijgen voor de eer van God. zoals u, Heere Jezus, uw discipelen hebt geleerd. Daarom wilt gij de eer van God toch alstublieft op ons hart drukken. En dat wij als het ware hemelwaarts gedrukt worden en onze ogen mogen openen, zoals de dichter dat ook zegt: ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Dan belijden wij u dat gij de levende God bent, dat gij de God en Vader zijt van onze Heere Jezus Christus, dat gij uw geest uitzendt om het woord kracht te doen, dat gij op aarde een volk hebt die uw naam leren heiligen, en dat gij in hun leven dat uitwerkt, dat zij uw wil betrachten en begeren te betrachten, en dat gij alle middelen gebruikt om uw koninkrijk te laten komen. Immers, ons is ook voorgehouden een tweetallen. Een tweetal voor ouderling en een tweetal voor diaken. En wij bidden u, geef toch, dat wij dat niet op een menselijke wijze tot ons zullen nemen, maar dat wij dat in de binnenkamer voor u, de Heere, neerleggen. Want u weet ook welke gedachten er zijn ook bij broeder Kees Kraaienveld. Voor hem is het moeilijk om ook op deze ogenblikken te leren dat los te laten. En we dragen hem dan ook aan u op, ook in de omstandigheden waarin hij verkeert. Geef dat hij daar rust bij mag krijgen. En dat hij mag zien wat gij hem toch ook bekend gemaakt hebt. Dat gij uw werk zult voortzetten in het midden der gemeente. En dat dat niet afhangt van een mens. En ook als broeder Hendrik de jongste ons gaat verlaten, dat hij dan ook gaat zien dat het niet afhangt van wie dan ook, maar dat het afhangt van de koning van de kerk, hoe het zal gaan in het midden van de gemeente. En geef, Heere, dat wij onder het juk van Christus mogen komen en dat wij mogen ervaren: mijn juk is licht, mijn last is licht. Heere, wij bidden u of gij ons dat wil leren als gemeente, dat wij niet van mensen afhankelijk zijn. En geef dat wij mogen zien op het verbond dat gij al die eeuwen door hebt gehouden, ook in tijden dat uw kerk zo diep gezonken was. Dan denken wij aan de tijd vlak voor de ballingschap, en dat uw kerk in ballingschap werd geleid, maar dat gij zorg draagde voor het herstel van uw kerk, ook na een donkere tijd, vlak voor de komst van Christus in het vlees, dat u gedacht aan uw verbond, o Heere. En zo is het altijd al geweest in de loop der eeuwen. En geef dat we daarom dat leren in ons leven, om u te smeken en te pleiten op uw verbond. En wij bidden u of gij dat verbond ook in het midden van onze gemeente wilt voortzetten, zodat er een heilige ontspanning mag komen en een overgave aan u, o Heere, als het gaat om de gemeente hier op aarde, maar ook onze gemeente. En gedenk ook de broeders die genoemd zijn. Geef hen werkzaamheden in de binnenkamer. En dan mogen we ook de noden van ons voor u neerleggen. En geef dat onze grootste nood onze zielennood zal zijn. Zodat het woord van deze morgen zo heel persoonlijk dicht bij ons hart gelegd zal worden. En dat een ieder van ons dan met toepassing op zichzelf gaat luisteren. En dan weten we wie we zijn, of misschien niet. En wij bidden u of gij ons daarom ontdekkend licht wil geven, opdat wij als een arme zondaar openbaar zullen komen, die niet anders kan dan u te roepen om genade. En dan dragen we onze gemeente aan u op. We denken aan de rouwdragenden, wilt gij hen vertroosten. We bidden u voor de zieken, Met name zuster Visser Koudstaal die nog in het ziekenhuis ligt. We danken u dat de ingreep mocht slagen, hoewel het moeilijk was. Maar wilt u haar gedenken en wilt u haar vertroosten. We bidden u voor Erik Jan. Heere, u weet ook wat er door zijn jonge hart heen gaat. En wij bidden u, geef toch dat de wonden mogen herstellen. Maar bovenal dat hij het toch mag voelen in zijn jonge hart. De langmoedigheid van u, o Heere. Opdat hij erdoor tot bekering gebracht zou mogen worden. Dan bidden we ook voor Esther. Ook uw langmoedigheid strekt zich over haar uit. Geef dat ze dat ook mag voelen. Opdat de goedertierenheden des Heeren haar tot bekering zouden leiden. We dragen onze oude zuster Henny Bunk aan u op. Voor onze bekende. Heere, wilt gij haar gedenken? Wilt gij haar uw genade schenken? Nu het nog kan, nu ze nog in het liefelijke heden der genade is. We danken u dat ze het mocht beleven, dat ze zo'n hoge leeftijd mocht bereiken. Zegen haar met de zegeningen van Abraham, Isaac en Jacob. Wilt gij uw knecht ondersteunen in de bediening van het woord? En hoor ons in de vergeving van al onze ongerechtigheden om Jezus wil. Amen. En dan gaan we nu zingen ter voorbereiding op de prediking, Psalm 6. En daarvan vers 1. O Heere, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig. En het tweede, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En ook het negende vers, de Heer wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegen u en uw gaven. 1, 2 en 6 van Psalm 1, 2 en 9 van Psalm 6. wij straks na het amen van de prediking Psalm 32 het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heeren is bedekt. Welzalig is de mens wie het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. En die in het vroom en ongeveinsd gemoed, geen snood bedrog, maar blank oprechtheid voedt. Het eerste vers van Psalm 32 na het amen van de prediking. Gemeente, de apostel Paulus, die schrijft in 1 Korinthe 2, het tweede vers. Ik heb niets anders gebeten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. En als hij daar het woordje weten gebruikt, dan doet hij dat vanuit de achtergrond van die brief. Want de Grieken die wilden het wel zo graag weten. Zij begeren wetenschap, wijsheid, moet kloppend zijn. Zoals het vandaag toch ook, misschien bij jou wel, dat je zegt ja, het moet wel allemaal kloppen, dominee. Het moet wel in overeenstemming met mijn verstand zijn. En die Grieken die dachten, hoe kan dat nou, een mislukkeling, een gekruisigde, dat de redder der wereld zou zijn? Kan toch niet? Ik heb niets anders geweten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd, zegt Paulus. Dat zei hij ook tegen de Joden. Joden die zich eraan ergerden. Dat nou de werken van de wet totaal niet meetellen. Niets van een mens. Alles wordt dan buitengesloten als dat recht gepredikt wordt. Jezus Christus en die gekruisigd. Dat willen wij mensen niet. Wij willen er toch nog zo graag iets aan toedoen. Iets bijdragen. Maar als de Heer plaats gaat maken voor de gekruisigde Christus, dan snijdt hij juist alles af van de mens. Niet ene traan telt dan mee. Alleen de zoen- en kruisverdiensten van Christus. Daardoor kan een mens alleen rechtvaardig verschijnen voor God. En dat moet dan ook centraal staan als we de lijdensweken in zijn gegaan. Jezus Christus en die gekruisigd. Professor Wisse heeft een prachtig boekje geschreven over de zeven kruiswoorden. En in zijn inleiding dan schrijft hij dat gedaan heeft naar aanleiding van zijn 40-jarig ambtsjubileum. En dat hij geleerd heeft in zijn leven, als hij terugblikt op zijn ambtelijke tijd, dat hij daar hoe langer hoe meer in verdiept is geworden in wat dat betekent, Jezus Christus en die gekruisigd. En hij zegt het zo typisch zoals hij dat kon. Het gaat over het kruis, op het kruis, uit de mond van de gekruisigde. Het gaat over het kruis, op het kruis, uit de mond van de gekruisigde. En we willen dan luisteren naar het eerste kruiswoord, gemeente. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij de aanspraak. Ten tweede de inhoud. En ten derde de verhoring van dit gebed. We schrijven boven de prediking Christus voorbeden aan het kruis. De aanspraak, de inhoud en de verhoring. Gemeente, jongens en meisjes, de Via Dolorosa. Via betekent weg en Dolorosa, dat betekent lijden. De lijdensweg. Als je in Jeruzalem komt, dan kun je een toeristische route volgen vanaf de Olijfberg tot aan Golgotha toe. En dan leidt de gidsje door de Via Dolorosa, door de smalle straatjes van Jeruzalem. En tijdens die tocht zijn overal kleine kruisjes te zien. En dan als een gids daar bij zo'n kruisje gaat staan, dan vertelt zo'n gids daar iets over. En dat zijn dan ook plaatsen waar de Heer Jezus dan heeft geleden. Of niet, dat weten we niet precies. Maar wij weten wel uit Gods heilig woord dat hij aan de voet van de Olijfberg gevangen genomen is en dat hij voor Caiaphas veroordeeld is tot de dood. En dat hij toen als een onschuldige overgegeven is door Pilatus aan de kruisdood. En overgegeven is om gegezeld te worden en bespot te worden. Een doornkroon op zijn hoofd. Dat zij toen daarna de dwarsbalk op zijn rug hebben gelegd. En dat hij zelf die kruis moest dragen. Maar halverwege die dwarsbalk overgedragen heeft aan Simon van Cyrene. En dat hij dan naar de executieplaats wordt geleid, genaamd Golgotha. En daar wordt de kruispaal compleet gemaakt en de Heer Jezus wordt erop gelegd en vastgenageld aan het kruis. En dan gaat het kruis omhoog en de onderkant van de kruispaal daalt in een groot gat. Ze maken het gat dicht en daar hangt hij dan. En als hij daar dan hangt, dan doet hij zijn mond open. En wat zegt hij dan? Nee, dat zegt hij niet. O God, laat toch de aarde scheuren als in de dagen van Korach, Datan en Abiram, zodat al deze mensen die mij dit aandoen levend ter helle varen. Nee, dat zou naar recht zijn. Toch? Wat zij doen aan de Zoon van God, die niet alleen waarachtig mens is en rechtvaardig mens is, maar ook waarachtig God. Maar hoor hem dan roepen, zijn eerste woord, daar aan het kruis. Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Hij roept zijn vader aan, de aanspraak. Hij is zich bewust wie hij hier aanroept. Hij kent als geen ander zijn vader, met wie hij in de schoot des vaders is geweest, die hij geopenbaard heeft tijdens zijn rondwandeling op aarde, van wie hij gezegd heeft: wie mij gezien heeft, die heeft de vader gezien. Die hij verheerlijkt heeft op de aarde, gemeente. Die hij de heilige vader noemde in Johannes 17. Die hij de rechtvaardige vader noemde. En ook de barmhartige vader in Lucas 6 vers 36. Hij weet wie hij hier aanroept. En hij weet ook om welke zaak hij hier roept. Hij weet dat hij nu een beroep doet op de barmhartigheid van zijn vader. Hij weet het. Dat alleen zijn vader de zonden vergeven kan. Dat kan niemand anders. Dat kan een dominee niet. Dat kan een paus niet. Dat kan een mens niet. Alleen God. Daar hadden de Joden gelijk in. Toen ze tegen elkaar zeiden, toen Jezus die lamme man de zonden vergaf: wie kan alleen de zonden vergeven dan God? Maar zij wisten niet dat Jezus ook God was. Maar de Heer Jezus is er zich van bewust: Vader, u alleen hebt de bevoegdheid. En hij bidt. En hij bidt als profeet, gemeente, want hij weet dat hij bezig is om de raad Gods te vervullen. Hij weet het. Dat er in Jesaja 53 staat dat hij voor de overtreders gebeden heeft. Dat weet hij. En dat weet hij ook. Dat hij zijn ziel zal uitstorten tot een schuldoffer. Dat weet hij. Hij weet waarop hij pleit. Als hij zegt, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hij weet tot wie hij moet bidden. Hij weet ook hoe hij moet bidden. Hij weet dat hij moet bidden als een priester. Als een hoge priester die zonder zonde is. Meer dan een oud-testamentische priester. Die eerst voor zichzelf moest offeren. Omdat hij dan zo niet de handelingen kon treffen. Maar hij is de hoge priester. Onnozel, onbevlekt. Afgescheiden van de zondaren. Hij kent het Oude Testament. Hij weet hoe het ging vroeger tijdens de grote verzoendag. Als de hoge priester dan bij het brandofferaltaar was geweest en het heiligdom binnenging, dan kwam hij, jongens en meisjes, bij het reukofferaltaar. Voordat hij het heilige der heiligen inging. Voordat hij dat bloed ging sprengen op het verzoendeksel. Ging eerst die hoge priester bidden. Die volgorde die houdt Jezus hier ook aan. Voordat hij straks de laatste adem zal uitblazen, gaat hij eerst bidden als die grote hoge priester van zijn volk, van zijn kerk. Gaat hij bidden en smeken tot de Vader. Die hoge priester in het Oude Testament die had reeds geofferd bij het brandofferaltaar. En hij had de kolen meegenomen waarmee hij de wier ook aanstak. Zo had Jezus ook in Gethsema reeds geofferd. De Hebreeënbrief zegt dat hij met tranen geofferd heeft. En zo weet hij dat zijn offer ook voldoende zal zijn. De enige grond waarop gepleit kan worden. De enige grond waarop hij verhoring zal ontvangen. Als hij het uitroept, Vader, vergeef hen, want zij weten niet wat zij doen. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, gemeente. De inhoud van het gebed. Wat hij bidt en voor wie hij bidt. En dan komen we bij het stukje uit onze tekst. Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. En dan gaan we eerst stilstaan bij wat bidt hij eigenlijk. In onze tekst staat het woordje vergeef het hun, vergeving. Het woord wat er staat in de grondtaal, dat is een woord dat kun je ook uitleggen, jongens en meisjes, als maak het los van hen. Wat dan? Wat moet los van hen gemaakt worden? Wat moet losgemaakt worden van jou, van mij? Dat zijn uw zonden. Uw zonden die vastgebonden zijn. Zoals in de christenreis zo getekend wordt. Als christen uit stad verderf vlucht. En dat hij een groot pak op zijn schouders heeft. Die hij zelf niet van zijn schouders af kan schudden. Die van zijn schouders afgenomen moeten worden. Afgebroken moeten worden. Losgemaakt moeten worden. En dat woord dat staat hier eigenlijk. Vader, vergeef het hun. Maak het los van hun. Waar ze met eeuwige banden aan verbonden zijn. Die op hun rekening staan. Dat die weggenomen zullen worden. Vader, neem die toch weg. Wat de oorzaak is. Waarom ze straks moeten zinken in het eeuwige verderf. Wat de oorzaak is waarom ze straks voor eeuwig de toorn en gramschap van u moeten dragen. Vader, maak die toch los. Los van die doodschuldige, doemwaardige zondaar. Vader, dat zij dan daardoor weer hersteld mogen worden in uw gemeenschap. Heb u dat ook nodig, gemeente? Vergeving. Vergeving betekent ook kwijtschelding. En dat heeft ook weer te maken met die zonden. Die zonden, daar is de straf aan verbonden. Kwijtschelding, dat betekent de schuld die zij gemaakt hebben en nog steeds dagelijks groter maken. dat die hen kwijtgescholden worden, dat die hen niet meer toegerekend zullen worden, Vader, zodat zij ook vrijkomen van de straf die verbonden is aan de zonde, namelijk de eeuwige rampzaligheid, dat betekent dat. Wat een diep gebed geweend. En dat bidt hij als borg. Dat bidt hij niet als een dominee die misschien wel bidt om vergeving. Als een vader die bidt om vergeving van zijn jongen. Dat bidt hij als borg. En dat betekent dat hij tegelijkertijd daarmee zegt: Vader, immers, die zonden zijn mij toegerekend. En daarvoor hang ik nu op dit moment aan het kruis. En daarvoor ga ik op dit moment voor betalen. Vader, ik heb mij toch vrijwillig aangeboden in de stille raad des vredes om juist dat te doen. Namelijk om de zonden over te nemen en weg te dragen aan het vloekhout des kruises. Om daarvoor de dood in te gaan. Vader, dat doe ik toch net als dat lam op de grote verzoendag weggedreven werd, de woestijn in, de dood in, de verdoemenis in. Net als dat lam dat geslacht werd en dat bloed opgevangen werd en dat gedragen werd in het binnenste heiligdom. Vader, dat lam, dat ben ik toch. Ik die geslacht ben. Van voor de grondlegging der wereld, zo staat er in de Heilige Schrift. Vader, de grote verzoendag is toch vandaag aangebroken. Het bloed zal toch binnengedragen worden straks in het binnenste heiligdom. Hij kan dat met recht bidden. Vader, vergeef het op grond van mijn verdienst. En dat betekent dat de Vader dat dan ook daadwerkelijk zal gaan doen. Voor wie dan? Tweede aspect van onze tweede gedachte. Staat duidelijk in de tekst voor wie? Want zij weten niet wat zij doen. Het is dus voor die mensen die niet weten wat zij doen. Wat waren dat voor mensen? Wie waren dat dan? Gemeente, dat waren vijanden. Een ander woord kunnen we er niet voor verzinnen. Dat waren goddeloze mensen. Dat waren geen lieve, vrome mensen. Dat is wat. En daar bidt hij voor. En we moeten goed luisteren, gemeente, naar onze tekst. Want wat betekent dat eigenlijk? Zij weten niet. Jongens en meisjes, zouden ze dat nou niet geweten hebben wat ze deden? Zouden ze in een soort waas zijn geweest? In een soort droom? Een waas van woede kun je soms hebben. Hè? Dat je zegt, ja, ik was mijn zelfbeheersing helemaal kwijt en ik wist niet wat ik deed, meneer. Echt waar, ik kon mezelf gewoon niet meer beheersen. Was het dat geweest? Ik heb echt niet geweten wat ik deed. Nee, gemeente. Ze waren echt wel nuchter, ze waren echt wel wakker. En al die mensen die dat aan hem gedaan hebben, die wisten wel wat ze deden toen ze hem vastgrepen, toen ze hem vastbonden en meenamen naar Caiaphas. En die mensen die daar in die rechtszaal waren, die wisten echt wel wat ze deden toen ze op dat moment hem beschuldigden dat hij God gelasterd had. En dat hij ter dood veroordeeld werd. En ze hebben echt wel geweten toen ze zeiden: weg met hem, kruist hem. En die soldaten dan, nou, die hebben echt wel geweten wat ze deden, hoor. Wellicht dan dat ze erbij zijn geweest dat Pilatus ook zei: ik vind geen schuld in deze mens. En dat heeft Pilatus echt wel geweten, hoor, wat hij deed. En toen hij ze aan de soldaten overgaf en dat hij zei: nou, hier, gaan jullie maar een spelletje met hem spelen. En dat ze een vermaak misschien erin gehad hebben omdat hij ook een Jood was. En ja, de Romeinse soldaten hadden nu eenmaal een hekel aan Joden. Dus ze konden met hem spotten en hem verachten en bespugen. En ze hebben echt wel geweten wat ze deden hoor toen ze hem aan het kruis hebben genageld. En de Joden het uitriepen en met hem spotten ook aan het kruis. Dus ja, wat moeten we daar dan onder verstaan? Ze weten niet wat ze doen. Vooral dat laatste, daar moet de nadruk op vallen. Zij weten niet wat zij aan het doen zijn. Zij beseffen niet aan wie zij dit doen. Dat betekent dat. Aan wie? Ze zijn er blind voor. Dat ik de Zoon van God ben. Dat ik de gezondene des Vaders ben. Dat ik de verlosser der wereld ben. Dat betekent dat, gemeente. Dat ik de beloofde Christus ben. Dat ik de Messias ben. Allereerst die soldaten. Die zo ruw met hem omgingen, jongens en meisjes. En natuurlijk zondigden zij toen ze met hem gingen spotten. Dat is echt niet vrij te pleiten. Beslist niet toen ze hem belachelijk gingen maken. Omdat hij zichzelf had aangewezen als de koning der Joden. Maar zij beseften niet vanuit een onkunde. Vanuit onwetendheid. Dat hij notabene de Zoon van God is. Daar waren ze blind voor. Daar waren ze totaal niet in onderwezen, die heidenen. Wisten helemaal niet dat er ooit nog een keer een Messias zou komen. Wie is dat dan? En dat hij de verlosser der wereld zou zijn. Dat wisten ze niet. En die Joden dan? Nou ja, die waren de meesten althans net die dagen in Jeruzalem gekomen om het paasfeest te vieren. En die grote massa die werd meegenomen door het Sanhedrin. En die werden opgestookt door het Sanhedrin. En het Sanhedrin die zal gezegd hebben, kijk, dat is die man die heeft God gelasterd, want die heeft gezegd dat hij de Zoon van God is. En het is terecht dat hij ter dood veroordeeld is. En dat moet zo snel mogelijk gebeuren voor het Pascha. En wij doen echt Goden een dienst als wij dat doen. En daarom kom maar mee. En toen Pilatus hen voor de keuze plaatste, toen hebben ze echt de massa opgestookt en gezegd, en denk erom, nu moet je echt gaan zeggen, weg met hem, kruist hem. Ze meenden Goden een dienst te doen, gemeente. Zij wisten niet wat ze deden. Dat betekent uiteraard, dat heb ik net al gezegd, dat ze echt wel wisten wat ze deden, maar zij beseften het niet. Zij beseften niet dat zij hier de Here der Heerlijkheid kruisigen. Ja, maar zegt iemand, dominee, er was toch wel een categorie die dat wel besefte. Ja, dat is terecht. Onze kanttekeningen wijzen daar ook op. En dat is een heel ernstig woord als de kanttekeningen zeggen van namelijk het merendeel van hen. Want sommigen wisten het wel en zondigden tegen de Heilige Geest. Dat is een ernstige zaak. Sommigen wisten het wel. Van de fariseeërs en de schriftgeleerden. Die tegen beter weten in. En tegen ingingen wat God aan hen geopenbaard had. En wat denkt u van Judas? Maar de meesten beseften het niet. Dat zij hier hun zaligmaker kruisigen. Later dan zal Petrus ook het zeggen tegen die scharen. Jullie hebben het uit onwetendheid gedaan. En de discipelen dan. Zoals Petrus bijvoorbeeld. En de discipelen. Vallen die ook onder deze categorie? Vader, vergeef het. Zij weten niet wat zij doen. Ik heb daar natuurlijk over nagedacht, gemeente.
Maar tot op zekere hoogte vallen zij ook enigszins onder deze categorie. En dat is een ernstig woord ook voor Gods kinderen in ons midden. Wist Petrus dan niet wat hij deed toen hij Jezus verloochende jongens en meisjes? Ja, natuurlijk. Wist hij dan niet helemaal wie hij was? Ten dele. Dat was nog niet aan hen geopenbaard wie hij was in zijn kruislijden. Hoewel de Heer Jezus hen daarin onderwezen had, misten ze toch het licht des geestes daarover. En de discipelen dan. Ze waren voor hem weggevlucht. Ze hadden hem in de steek gelaten. Ze konden niet 1 uur met hem waken. Wisten ze dat dan niet, dat ze geroepen waren om met hem te waken? Ja, natuurlijk. Wisten ze dat dan niet, dat ze eigenlijk bij hem moesten blijven, dat ze hem trouw moesten blijven volgen? Ja, natuurlijk. Maar het gebeurde niet. Hebben ze het beseft? Gemeente. Heeft Petrus de diepte van zijn zonden beseft? Dat het over het randje ging? Net als Judas. En de discipelen toen ze wegvluchten. Vader, vergeef toch die soldaten die dit in hun onkunde doen. Vader, vergeef toch die Joden die blind zijn dat ik de ware Messias ben. Vader, vergeef toch mijn discipelen die niet 1 uur met mij konden waken. Die weggevlucht zijn en mij in de steek hebben gelaten. En vergeef toch Petrus, die het met vloeken en eed zweren, notabene zegt dat hij mij niet kent. Vader, wilt u ze toch geopende ogen geven in Barendrecht, zodat zij gaan zien wie zij doorstoken hebben. Vader, laat hen toch zien dat het hun zonden zijn die mij doorwonden. Dat het hun zonden zijn die mij vastnagelen aan het kruis van Golgotha. Vader, wilt u het toch laten zien, en dat ik hier mijn ziel geef tot een rantsoen voor velen. O Vader, vergeef het hen, opdat zij mogen ontkomen aan die welverdiende straf, aan die toekomende toorn van God, gemeente. Dat zij een erfdeel mogen krijgen in het eeuwige leven. Zal dit gebed verhoord worden, gemeente? Onze derde gedachte. De verhoring van dit gebed. En misschien is dat wel het moeilijkste stuk voor de preek, gemeente. Ik bedoel niet daarmee het onbegrijpelijkste, alsof het heel moeilijk te begrijpen is, de gebedsverhoring. Maar om dat nou uit de tekst te halen, in hoeverre dit gebed verhoord is. Nou ja, misschien zegt u dan wel van, ja, dominee, laat het dan maar rusten. Want dan legt u er misschien wel wat in wat er niet staat. Maar bent u daarmee geholpen, gemeente? Ben ik daarmee geholpen? Dat wij naar huis zouden gaan met de eerste 2 gedachten, de aanspraak en de inhoud van deze bede. En dat wij niet vernamen hoe nou dit gebed verhoord wordt en is. Ik denk niet dat wij daarmee geholpen zijn, gemeente. Want het gaat om ons zielenheil. Het gaat om jouw zaligheid, kind. Dit gebed. Als Christus dit gebed niet had gebeden, zou jij niet zalig kunnen worden. En het gaat om uw zaligheid, ouder in ons midden. Dat u topt en zegt, ik ben al zo oud en ik ben zo koud. Kan het voor mij nog? En daarom hebt u de baat bij om te horen de uitleg. Voor wie bad hij ook alweer? Ja, voor degene die niet weten wat ze doen.
Juist. En gemeente, ten diepste is dat bij ons allen zo van nature. Een mens die weet niet wat hij doet, zolang hij nog in zijn onbekeerde staat leeft. Zolang hij nog niet echt gelooft. Zolang hij vasthoudt aan zijn zonde. En zijn zonde koestert. En lief heeft. Zolang hij rust op zijn dode rechtzinnigheid. En dat hij denkt dat het misschien nog wel mee zal vallen voor mij. Omdat ik toch zo slecht nog niet ben. Zolang ik denk dat ik mijn goden nog een dienst te doen. Met de manier waarop ik vader en moeder probeer te zijn in mijn gezin. Of leerkracht voor de klas. Of dominee. Of ouderling. Of diaken. Of als meisje dat zich toch onderscheidt van de groep. Maar we beseffen niet, gemeente, hoe ernstig onze diepe val in Adam is. Echt waar. We beseffen niet hoe ernstig het is om tegen een heilig en een rechtvaardig God te zonden. Ene seconde, ene zondige gedachte. Van één seconde. Van één seconde maar. Is voor God al genoeg. Ja, sterker nog. Dan moet God je verdoemen. Weet je dat? Anders houdt hij op God te zijn. Zo rechtvaardig en zo heilig is God. Zo onkreukbaar is zijn heilig recht. Ik besef het ook niet, hoor. Echt niet. Besef het niet, gemeente. Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Ze weten niet wat ze doen onder duizenden preken. Ik weet niet hoeveel keren ik gepreekt heb hier in het midden van de gemeente. Maar vele honderden keren, hoor. Vele honderden keren. En misschien kunt u de eerste keer nog herinneren. Het gaat helemaal niet om mijn persoon. Maar het gaat ook om de dienaren hiervoor. Vader, ze weten niet wat ze doen. Als ze onder de prediking gewoon aan het slapen zijn. Dat is zo erg. Terwijl de dienaar des woords echt daar staat te preken met het oog op zijn eeuwige zaligheid. Vader, ze weten niet wat ze doen. Als ze met hun eigen gedachten bezig zijn in de kerk. Vader, ze weten niet wat ze doen als ze kritisch zitten te luisteren of de dominee misschien een foutje maakt. Of hij te licht is. Of hij te zwaar is. Of hij te moeilijk is. Of hij te lang preekt. Of dat hij herhaalt. Of een verkeerd woord uitspreekt. Of niet precies mijn gedachten vertolkt. Beseffen niet wat we doen, gemeente. Dat wij gewoon de kerk uitgaan. En dat wij gewoon ons oude leventje weer oppakken. En dat wij gewoon de zonde blijven handhaven in ons leven. Gemeente, Jonathan Edwards heeft het vergeleken bij een koorddanseres. Die over een ravijn durft te gaan, over een dun touwtje. En iedereen vergaapt zich eraan en kijkt naar die koorddanseres. En ze zien allemaal hoe die koorddanseres kunstjes vertoont op dat dunne touw boven een afgrond. En zo probeert de overkant te halen. En iedereen vergaapt zich eraan. En iedereen houdt zijn hart vast en denkt van wanneer zal ze misstappen. Voel je. Zo is nou een mens. Vader. Ze weten niet wat ze doen. Voel je dat dat gebed is voor u. Mijn onbekeerde medereiziger naar de eeuwigheid. Dat is een gebed om Gods langmoedigheid in je leven. Omdat God geen lust heeft in je dood. Maar daarin dat je tot bekering zou komen en zou leven. Dat je knieën zou buigen. Dat je hart eronder verbroken zou worden. Onder zoveel geduld en langmoedigheid en zoveel liefde. Zo'n diep innig gebed, gemeente. Vader, vergeef die jongen.
Hij weet niet wat hij doet. Hij beseft het niet. Hoe ernstig hij bezig is. En dat meisje, die man, die vrouw. Dat betekent dat, gemeente. Omdat hij nog een gelegenheid zal krijgen om tot bekering te komen. Denk eens terug aan je eigen leven, kind van God. Denk eens terug aan uw eertijds. Dan moet je toch op dit moment amen zeggen. En zeggen, wat heeft de Heere toch ontzaggelijk veel geduld met mij gehad. En dat kwam nou omdat hij bad aan het kruis. Vader, vergeef het hem. Want hij weet niet wat hij doet. In zijn eertijds. Hoe hij de waarschuwende stem van zijn vader. En de waarschuwende stem van zijn moeder. Hij veracht. En de tranen van zijn dominee. Belachelijk heeft gemaakt. Hij begon ook al te janken. Vader, vergeef het hem toch alsjeblieft. Want hij weet niet wat hij doet. Voel je? Maar nou wat specifieker, gemeente. Want iemand zegt, ja dominee, voor wie bid de Heer Jezus? Dat zegt de Heer Jezus toch heel duidelijk in Johannes 17. Ik bid niet voor deze wereld. Maar ik bid voor degene die gij mij gegeven hebt. En hoe moet je dat dan bij elkaar brengen? Het gaat om de gebedsverhoring. Dat staat in Johannes 17 vers 9. Ik bid voor hen en ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Dat is dus voor de uitverkorenen, gemeente. Maar pas op dat we dat niet koud en afstandelijk zeggen. Om het voorafgaande dan maar weer naast je neer te leggen. Want dat kunnen wij met onze rechtzinnigheid maar al te goed, gemeente. Wees maar eerlijk. En dan maken we het appel, het dringend appel dat uitgaat van dit gebed monddood. Het is toch voor de uitverkorenen, hij bidt alleen voor de uitverkorenen, dominee, ja dat is ook zo. Maar je moet dat ook in zijn verband lezen. Want hij zegt ook later weer, en ik bid ook voor degenen die nog door hun woord in mij zullen geloven. Boeien, dat moet je bij elkaar houden, gemeente. Dat hij inderdaad bidt voor zijn uitverkorenen. Maar dat hij ondertussen ook bidt voor de onbekeerden. Onder die uitverkorenen, gemeente. En we moeten die twee waarheden bij elkaar houden. En we moeten niet proberen die weg te verklaren, gemeente. Maar deze morgen, als ik nog onbekeerd ben, de boodschap naar me toe moeten laten komen. Ik weet eigenlijk niet wat ik doe. Ik weet het eigenlijk niet, Heere. Ik besef het niet. De ernst van de zaak. Om nou het bloed van Christus onrein te achten. Ik besef het niet, o Heer. Nee, ik ben niet net als die blinde soldaat. Dat kunt u niet zeggen. Zoals die wereldse collega van u die helemaal niet opgevoed is bij de Bijbel. En misschien dat u het wel gezegd hebt, ja het is lijdenstijd. Wat betekent dat dan eigenlijk? Nou, bijna heel de wereld kent Jezus hoor. Dat is een historisch persoon. Onze jaartelling wordt erop afgestemd. Er worden filmen van gemaakt. Er wordt een show van gemaakt. Denk aan de Passion. Dus heel de wereld weet eigenlijk wel waar je het over hebt, maar toch weten ze het niet. Ze beseffen het niet, gemeente. Echt niet. Net als die soldaten. En dat vergoeilijkt de daad van die soldaten niet, want anders had de Heer Jezus niet gebeden, Vader vergeef het hem. Dan had de Heer Jezus gezegd van, nou ja, ze kunnen er ook niks aan doen, Vader. Ze zullen dan toch uiteindelijk wel naar de hemel gaan, omdat zij toch niet wisten wat ze deden. Nee, gemeente. Ze gaan naar de hel. Echt waar. Dan moet je goed beseffen dat je collega, die dan niet beseft wat hij doet, naar de hel gaat. Naar Gods rechtvaardig oordeel, omdat hij de vergeving mist. Voel je hoe ernstig dit gebed is? En daarom bid dan maar voor die collega, voor die buurman. Vader, vergeef het hem. Ik hoorde hem net een grote vloek geven. Omdat hij een lekker band had. En hij wilde net weg met zijn fiets. Vader, vergeef het. Want hij weet niet wat hij doet. Als hij bidt om de verdoemenis. Toch? Net als bij die soldaat. Bidt u dat wel eens? Voor die man, voor die vrouw. Vader, vergeef het mij. Vergeef het. Dat doet Christus, gemeente. En dat doet Christus voor de zijnen. En dat wordt verhoord. Dat kunnen we wat die soldaten betreft niet zo controleren. Daar staat eigenlijk niets van. Nou ja, niets. Jongens en meisjes. Zo rond het kruis. Kwam niet één soldaat tot bekering. Ja toch? Die Romeinse hoofdman. Die Romeinse hoofdman die zegt op een gegeven moment: waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En in een andere evangelie: deze mens is Gods zoon. Daar heb je een bewijs dat het gebed verhoord wordt. En wat denk je van die moordenaar? Daar hopen we volgende week over te preken. Over het kruiswoord. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is ook weer een bewijs dat dat gebed verhoord werd. Vader, vergeef het hem. Want hij weet niet wat hij doet. Hij spotte samen met zijn collega kwaaddoener met de middelste kwaaddoener tussen aanhalingstekens. En hij besefte niet wat hij deed toen hij daarmee spotte, toen hij samen deed met al die andere spotters. En dan zie je hoe radicaal de bekering is, jonge mensen. Dat kan van het ene moment in het andere moment plotseling veranderen. Door het ingrijpen van God. Wat bidt hij toch? Wat hoor ik toch? Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. En na 50 dagen, als het Pinksteren is, en Petrus heel scherp de schare dagvaart voor het heilig recht van God, en plaats voor God, en zegt die gij gekruisigd hebt, en dan kunnen we vanmorgen ook en tegen u zeggen en ook tegen mij. Want jongens en meisjes, als ik mijn vinger zo uitsteek, dan steek ik er drie naar mijzelf toe. Die gij, die u, die jij dominee gekruisigd hebt. En ze werden doorstoken in het hart. Als vrucht van deze voorbeden. Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. En er kwamen er 3000 tot bekering. Onder die Joden. En wat denk je van die discipelen? Die moesten ook weer tot bekering komen. Oh ja, dominee. Jazeker. Nee, niet de eerste bekering. Maar had de Heer Jezus het niet gezegd tegen Petrus? En nadat gij bekeerd zult zijn, Petrus, zo versterk uw broeder. En dat zei de Heer Jezus bij de aankondiging van zijn verloochening. En de Heer Jezus die had gezegd: u zult allen aan mij geërgerd worden deze nacht. Allemaal. Maar nadat ik verhoogd zal zijn, zal ze allen tot mij trekken. Dus ook die discipelen, die delen in dit gebed. Want zij beseften ten diepste niet wat zij deden toen zij wegvluchten en hem verloochenden, terwijl hij daar hing ten spot van de smaders. Ja, gemeente, daarom is dit gebed een gebed wat vandaag aan de dag nog steeds effect heeft. Dat heeft effect als jij tot bekering komt. En daarom laat dat gebed
dan voor uw bemoediging zijn mijn onbekeerde medereiziger naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Laat dat gebed voor je een bemoediging zijn. Dat je zegt, kan ik nog bekeerd worden? Als de Heilige Geest dat toepast, dan begint hij je te overtuigen van je onbekeerde staat. Dan begint hij je ervan te overtuigen dat je daarvoor allemaal dingen gedaan hebt die je echt wel wist. Dat die niet deugen, dat die niet kloppen, maar dat je er geen besef van gehad hebt. En dan krijg je er enig besef van, gemeente. Dat het zo'n ernstige zaak is om onder de wolk van de toorn van God te blijven zondigen en je daarin te handhaven als onbekeerde zondaar. Dan krijgt dat gebed effect, gemeente. Dan gaat dat zijn vrucht afwerpen in de overtuiging. En in die overtuiging snijdt de Heere alles van een mens af. Hij gaat al zijn waardigheid in zichzelf verliezen. Om te leren wat het is onder het rechtvaardig oordeel van God te gaan bukken en buigen. En dat hij echt ook gaat erkennen dat hij de verdoemenis waardig is. Maar in die liefde die de Heer in zijn hart heeft uitgestort, gaat hij weg en zoeken naar een weg ter ontkoming aan die welverdiende straf. Om wederom tot genade te komen, dat is om in de herstelde gemeenschap met God te komen, gemeente. En dat kan nou alleen maar op grond van het werk van deze voorbidder. Weet u dat? Zoals de oudtestamentische Israëliet onderwezen werd in de gang van de hoge priester, zo moet er ook een ziel onderwezen worden in de lijdensgang van Christus, opdat hij tot inzicht gebracht wordt. Niet de tranen die ik pleng, niet de offers die ik breng, dat hij alle waarden in zichzelf gaat verliezen, dat hij Gods recht gaat herkennen in zijn leven, en dat er maar één middel is, één middelaar Gods is der mensen, dat er maar één voorbidder is. En dat is hij die geroepen heeft aan het kruis. Vader, vergeef het hen. Want zij weten niet wat zij doen. Vader, wilt u toch de ogen openen van die blinde jongen. Dat arme meisje. Dat zo opgaat in de dingen van de wereld en van het hier en nu. Van die vader die zo druk is met zijn werk, met zijn zaak. Die moeder die geen tijd heeft om haar knieën te buigen. En 's avonds moe in bed ligt. Omdat ze haar huishouding moet doen. En ze heeft natuurlijk ook nog een baantje. Ja, ze is te moe om Gods woord te onderzoeken. Te moe om te bidden. Vader, wilt u toch haar stilzetten? En die oude man, die zo verstokt is in zijn gedachten. Ach, vader, misschien is daar wel een ernstige ziekte voor nodig. Om die man toch open te breken. Vader, wilt gij hem of haar uw Heilige Geest geven, zodat ze gaan beseffen wat ze aan het doen zijn. En ook na ontvangen genade, hoe langer hoe dieper, dat ook Gods kinderen geen grond maken van hun bekering, vader. Dat zij beseffen wat ze doen als zij het toch op een bepaalde manier het daarover hebben. Dat zij voelen dat er een addertje van hoogmoed op de genade doorheen kruipt. Vader, doe ze toch beseffen dat dat de grond van hun zaligheid niet is. Maar dat alleen mijn borg, werk, de grond van hun zaligheid is. Wat heeft een mens dat toch elke keer weer nodig, gemeente? Om ontgrond te worden, ontbloot te worden. Ik ook hoor. Om echt arm te zijn. Zodat God wat aan een mens kwijt kan. Van de vrucht van deze beden. Vader, vergeef het. En wat ligt er toch een ernstige bede in de zaak als dat inderdaad gezegd moet worden, vader, vergeef het niet meer, want hij weet wat hij doet. Dat kan dus, hè. Dat is een ernstige waarschuwing, dat leert Gods woord heel duidelijk in Hebreeën 6 vers 4 tot en met 6, waar duidelijk staat dat er mensen zijn die de hemelse gaven hebben gesmaakt, die de algemene werkingen van de Heilige Geest hebben ervaren in hun leven, de kracht van de toekomende eeuw hebben gesmaakt, maar die afvallig geworden zijn, die dat uitspugen als het ware. We hebben het niet zo vaak over de zonde tegen de Heilige Geest. Daar ligt soms wat een sluier over, gemeente, maar dat wil niet zeggen dat we dat dan onbenoemd moeten laten. Omdat dat een hele ernstige zaak is, jongens en meisjes. Je zit hier nog en dat betekent dat je de zonde tegen de Heilige Geest nog niet gedaan hebt. Je buigt je knieën toch nog? Ja, ja, dominee. Dan heb je de zonde tegen de Heilige Geest nog niet gedaan. Dan val je daar nog niet onder. Dat God je zonde niet wil vergeven. Hoor je dat? Ter bemoediging van hen die ook psychisch zwak zijn. Die zeggen, ik word er soms echt mee geplaagd. Dat soms de vloeken door mijn gedachten heen gaan. Maar als je dan je knieën buigt en je machteloosheid en je roept het de Heere toe. En je zegt, oh God, ik kan mijn gedachten niet bedwingen. Zulke goddeloze gedachten. Als je dat bidt, dan heb je de zonde tegen de Heilige Geest nog niet gedaan. Maar dan mag je hem pleiten. Dan zegt je, Heere, gij hebt al gebeden, Vader, vergeef het hen. Want zij weten niet wat zij doen. Voel je? Wat een diepe inhoud er in dit gebed ligt. En ook voor een recht bekommerd zondaar die ineen krimpt, die denkt, oh dominee, als u dat zegt, dat er een tijd kan komen. Dat misschien wel gezegd wordt, Vader, vergeef het hem niet, want hij weet wat hij aan het doen is. Dan, ach Heere, dan krimpt mijn hart in één, want ik ken Christus niet. En ik weet er niet te komen. En ik word toch wel zo gevangen gehouden door het goddeloze ongeloof. Soms dan schreeuw ik wel eens met de vader van de maanzieke knaap, Heere, ik geloof, maar ik kom er ongelovig, gij toch de hulp. De Heere brengt je tot de erkenning van Gods recht in je leven. Echt waar. Dat is de toeleidende weg tot de kennis van Christus. Dat je dan delen gaat in hem die geroepen heeft, Vader, vergeef het. Want ze weten niet wat ze doen. Dat je als bekommerd zondaar niet in je bekommering blijft steken, maar dat je gaat erkennen dat vonnis van God in je leven. En in het buigen onder dat vonnis openbaart de Heilige Geest hem die geroepen heeft. Ook voor u. Wat zou het groot zijn als dat open voor je ging. Op dit moment. Zo moet de dienaar des woords dat zo dichtbij brengen bij je hart. Ja, dat het open voor je gaat. Dat hij daar gebeden heeft. Voor u. Zou dat nou niet voor u kunnen zijn? Vader, vergeef het hun. Want hij beseft niet wat hij doet. En wat is dat dan rijk evangelie voor degene die naast die discipelen gaan zitten. Die zeggen, ik ben niet beter. Ik verloochen zijn naam ook. Ik vlucht ook bij hem weg. En ik kan ook niet 1 uur waken. O, als Gods toorn alsnog over mij zou moeten gaan, dan zou ik vergaan. O, wat liggen er dan toch een geweldige troost in deze bede. Dat Christus nu als die voorbidder nou gedurig dag en nacht dat bidt voor het aangezicht van zijn Vader voor u. En wat gaat dat volk dan hoe langer hoe meer de noodzakelijkheid ervaren van zijn voorbeden in de hemel. Dan ga je alle waardigheid in jezelf verliezen hoor. Ook de waardigheid van je eigen gebeden. Dan zeg je, ach wat is dat toch een gerommel. Dat gebed van mij. Maar dan leer je toch de toevlucht te nemen. Tot hem die gebeden heeft. Vader, vergeef het. Want ze weten niet wat ze doen. En wat is het dan een troost? Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld. Dat is de wereld die echt volhardt in de zonde. Van onbekeerlijkheid en ongelovigheid. Maar ik bid voor degene die gij mij gegeven hebt. Wat een troost, gemeente. Dat dat vast ligt. Dat dat verankerd ligt. In dat eeuwige welbehagen van God. Amen. Heere God in de hemel, we danken u hartelijk voor dit evangelie dat gij geopenbaard hebt. En wij smeken en bidden van u, of gij toch de vrucht van dat evangelie ook in het midden van onze gemeente waar wil maken, uit enkel genade, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 107, 103, vers 7. 103, vers 7. De zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.